De Syriërs met blindheid geslagen. En de koning van Syrië voerde krijg tegen Israël en beraadslaagde zich met zijn knechten, zeggende: mijn legering zal zijn in de plaats van zulk een. Maar de man God zond een tot de koning van Israël, zeggende: wacht u, dat gij door die plaats niet trekt, want de Syriërs zijn daarheen afgekomen. Daarom zond de koning van Israël een aan die plaats, waarvan hem de man Gods gezegd en hem gewaarschuwd had, en wachtte zich al daar, niet eenmaal, nog tweemaal. Toen werd het hart des konings van Syrië onstuimig over deze handel. En hij riep zijn knechten en zeide tot hen: zult gij mij dan niet te kennen geven wie van de onzen zij voor de koning van Israël? En een van zijn knechten zeide: nee, mijn heer koning, maar Elisa, de profeet die in Israël is, geeft de koning van Israël te kennen de woorden die gij in uw binnenste slaapkamer spreekt. En hij zeide: ga heen en zie waar hij is, dat ik zende en hem halen laten. En hem werd te kennen gegeven, zeggende: zie, hij is te dood aan. Toen zond hij daarheen paarden en wagens en een zwaar eer, welke des nachts kwamen en omsingelden de stad. En de dienaar van de man Gods stond zeer vroeg op en ging uit, en zie, een eer omringde de stad met paarden en wagens. Toen zeide zijn jongen tot hem: ach, mijn eer, hoe zullen wij doen? En hij zeide: vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zeide: Heere, open toch zijn ogen, dat hij zie. En de Heere opende de ogen van de jongen, dat hij zag. En zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Als zij nu tot hem afkwamen, bad Elisa tot de Heere en zeide: sla toch dit volk met verblindheden. En hij sloeg hen met verblindheden naar het woord van Elisa. Zeide Elisa tot hen: dit is de weg niet en dit is de stad niet. Volg mij na en ik zal u leiden tot de man die gij zoekt. En hij leidde hen naar Samaria. En het geschiedde, als zij te Samaria gekomen waren, dat Elisa zeide: Heere, open de ogen van deze, dat zij zien. En de Heere opende hun ogen, dat zij zagen. En zie, zij waren in het midden van Samaria. En de koning van Israël zei tot Elisa, als hij hen zag: zal ik hen slaan? Zal ik hen slaan, mijn vader? Doch hij zeide: gij zult hen niet slaan. Zoudt gij ook slaan die gij met uw zwaard en met uw boog gevangen had? Zet hun brood en water voor, dat zij eten en drinken en tot hun eer trekken. En hij bereidde hun een grote maaltijd, dat zij aten en dronken. Daarna liet hij hen gaan en zij trokken tot hun eer. Zo kwamen de benden der Syriërs niet meer in het land Israëls.
Liefde gemeente, onze jongeren hebben het in dit leven, in deze tijd, niet gemakkelijk. Een recent onderzoek van onze overheid, daar kwam de conclusie uit dat 70% van onze jongeren ervaren druk om te moeten presteren, om mee te komen in deze jachtige samenleving, om geen loser te zijn, maar om toch mee te kunnen, om carrière te maken, wordt er heel veel druk ervaren. 50% van de jongeren, zo bleek uit datzelfde onderzoek, heeft te maken met angst en met depressie. Het zijn toch wel hele aangrijpende zaken, als je dat zo leest, als je jong bent en je hebt al te maken met depressieve gevoelens. En 15% van hen heeft zelfs hele ernstige klachten. En als je dan dat onderzoek doorleest, dan zijn er 20% van hen die wel eens denken aan zelfdoding, om er maar een eind aan te maken. En misschien wist u dat niet, maar van het overlijden van jonge mensen is zelfdoding de belangrijkste oorzaak. Dus er is heel wat aan de hand onder onze jongeren. En al zult u zeggen, nou ja, daar merken wij misschien op Urk wat minder van. Maar toch is het wel zo dat die landelijke cijfers toch wel iets te kennen geven. En een van de belangrijkste oorzaken zijn de social media, die onze jonge mensen heel erg in hun greep hebben. En daar is zelfs een woord voor, en dat is een aanduiding in het Engels, en dat heet FOMO. En FOMO, dat betekent fear of missing out. De vrees om er niet bij te horen, omdat je dingen mist. En misschien dat u daarom kunt begrijpen waarom uw kind bijna onophoudelijk maar die telefoon raadpleegt. En daar zit een drang achter om maar niet te missen. En daarom is ook het eerste wat jongelui doen als ze wakker worden, dat is die telefoon bekijken en wat is er allemaal te lezen op Insta. En dat ik er maar niets van mis, dan dat ik straks ook weer mee kan praten. En dat ik al die appjes lees die ik krijg. En dat is heel aangrijpend om te zien hoe dat ze in die dwang zitten. Die angst, die vrees om maar niets te missen. Ik hoop dat u er iets van begrijpt. Als u dat ook bij uw eigen kinderen ziet. Het kan u soms ergeren. Dat je denkt, nou, leg dat rotding eens weg. Maar er zit iets achter. En daarom is onze overheid ook druk bezig met allerlei maatregelen. En als u dat in de krant leest, dan wordt er misschien overwogen om YouTube af te sluiten voor jongeren onder de 12, omdat ze geconfronteerd worden met allerlei schadelijke beelden en filmpjes. Het is een groot probleem. En zo hebben ook scholen alweer verboden dat ze de telefoon meenemen in de klas of meenemen naar school. En zo worden allerlei middelen gedacht om deze aanslag, want zo moet je het echt zien, die social media, dat is echt een aanslag op onze jongeren. En zo denkt de overheid met allerlei middelen dit mogelijk te kunnen keren. En dat is goed dat onze overheid zich daarop bezint. Maar Gods woord geeft ons nog een andere weg van morgen. En wat is nou het allerbelangrijkste voor onze jongeren? Heb je daar wel eens over nagedacht, moeder? Wat is nou het belangrijkste voor uw kinderen, waar u zo mee hier in de kerk zit? En uw vader, wat is nou het belangrijkste? Dat je tegen je kinderen zegt schermtijd, bijvoorbeeld. Of dat je allerlei afspraken maakt. Je mag de telefoon niet meenemen naar je slaapkamer. Wat zou u voor advies geven, ouderling? Als ouders op huisbezoek met u een gesprek hebben. En zeggen, ja, wij zien onze kinderen. En ze zijn zo verslaafd aan die telefoon. Hebt u nog een raad? Hebt u nog een tip? Wat zou u dan zeggen? Vanmorgen zegt Gods woord één ding. En dat is het allerbelangrijkste. En dat is biddende ouders. Wat onze jongeren nodig hebben, zijn biddende ouders. Een biddende kerkenraad en een biddende predikant. En dat is de weg die Gods woord ons vanmorgen wijst. We gaan er naar luisteren. En u vindt onze tekst vanmorgen in 2 Koningen 6. En daarvan het 17e vers. Met de hulp des Heren willen we vanmorgen het woord van de Heren u verkondigen. En we lezen daar met elkaar. En Elisa bad en zeide: Heere, open toch zijn ogen dat hij zie. En de Heere opende de ogen van de jongen dat hij zag. En zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Met hulp des Heren willen we vanmorgen stilstaan bij een heerlijke gebedsverhoring. 3 gedachten. In de eerste plaats gesloten ogen. In de tweede plaats geopende ogen. En in de derde plaats opmerkzame ogen. Een heerlijke gebedsverhoring. 3 gedachten. Allereerst zien wij gesloten ogen. In de tweede plaats geopende ogen. En in de derde plaats opmerkzame ogen. En Elisa bad en zei: de Heere, open toch zijn ogen, dat hij zie. En de Heere opende de ogen van de jongen, dat hij zag. En zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Met hulp des Heeren willen we dan vanmorgen luisteren naar een heerlijke gebedsverhoring. En in de eerste plaats zien wij gesloten ogen. In de tweede plaats zien wij geopende ogen. En in de derde plaats zien wij opmerkzame ogen. Liefde gemeente, het volk Israël wordt steeds geplaagd door de omliggende landen. En het is met name de vorst van Syrië, ook wel Aram genoemd, die het land steeds invalt en rooftochten onderneemt, zodat het volk Israël in armoede verkeert. En hoewel dat volk Israël nog maar steeds blijft hinken op 2 gedachten, enerzijds de Heere willen dienen en anderzijds de Baal willen dienen, en deze strafgerichten een aanwijzing zijn voor dat volk, opdat ze zich bekeren zouden, wil de Heere toch aan dat volk gedenken. En dat is zo wonderlijk dat de Heere aan dat volk gedenkt in zijn trouw, terwijl dat volk dat helemaal niet verdient. En laat dat vanmorgen toch ook voor u en voor jou en voor mij. Als je nou denkt, wie ben je nou zelf de achterliggende week geweest voor de Heere? Dan moet je toch ook zeggen, Heer, in alles tekort. En dat de Heer je dan vanmorgen toch weer in zijn huis wil brengen. Dan blijft het toch onverdiende goedheid. En dat doet de Heere vanmorgen ook bij dat volk Israël. Want als het zucht onder die rooftochten van Ben-Hadad, dan geeft de Heere uitkomst en wel op een hele wonderlijke wijze, kinderen. Want elke keer als die Ben-Hadad een plan bedenkt, hoe dat hij dat volk zal onderdrukken en overvallen en in een hinderlaag lokken, dan gaat de Heere dat aan Elisa bekendmaken. En Elisa als knecht van God geeft dat dan door aan koning Joram. En hij zegt, daar en daar gaan ze het land binnenvallen. En dan proberen ze u daar in een hinderlaag te lokken. En de eerste keer dat dat gebeurt en dat Ben-Hadad te vergeefs het land binnentrekt, valt het hem nog niet op. Maar als het de tweede keer mislukt, dan denkt hij, hoe kan dat nou? Het ging steeds voorspoedig en nu nu voor de tweede keer al loopt het op een mislukking uit. En dan de derde en de vierde keer en de vijfde keer. En dan wordt hij toornig. En in de Bijbel kun je lezen dat er staat, hij werd onstuimig als de zee. Nou, u weet wel wat dat is, de zee, niet waar, en als die onstuimig wordt. Nou, zo boos wordt Ben-Hadad dat het hem maar niet lukt om Joram en zijn leger in een hinderlaag te lokken en dat volk te beroven. En dan roept hij al zijn generaals en adviseurs bij elkaar en hij zegt, één van jullie moet een verrader zijn. Want het kan toch niet zo zijn dat Joram elke keer weet waar wij het land willen binnenvallen. En dat hij elke keer ontsnapt aan een hinderlaag die wij gelegd hebben. Dat kan niet anders dan dat één van jullie dat verraadt. Er is een verrader hier in het midden. En de koning, hij kijkt indringend al zijn generaals en adviseurs aan. En hij zegt, wie van jullie is die verraad? En dan zegt hij, generaal, nee, meneer de koning, wij zijn trouw aan u. Wij verraden u en ons volk niet. Maar, Elisa, de profeet, God maakt het hem bekend. En daarom mislukken steeds weer onze aanvallen en onze plannen en onze hinderlagen. Wij zijn geen verraders, koning, maar Elisa, de profeet. Hij weet het. God geeft het hem te kennen. Hoe dat deze generaal dat te weten gekomen is, weten we niet. Maar het laat wel iets zien van de geweldige invloed en het ontzag dat Elisa heeft opgebouwd, mogelijk ook door de genezing van Naaman, de Syriër. Maar hoe dan ook, deze generaal heeft het bij het juiste einde. En laat zien, liefde gemeente, de trouw van de Heere aan dat ontrouwe volk. En ik zei het zo even al tegen u, laat het ook vanmorgen voor u en voor jou en voor mij een wonder zijn dat de Heere zo trouw blijft tegenover al onze ontrouw. En dan, geliefde gemeente, dan neemt deze koning een ingrijpend besluit. En in plaats dat hij bedenkt, wij kunnen tegen de God van Israël niet op, dat blijkt nou wel. Laten we dan maar ophouden met die rooftochten. Nee, hij gaat zich verzetten tegen God en zijn profeet. En hij zegt, ik wil een machtig leger zenden om die man, die profeet, gevangen genomen te nemen. Ik wil niet dat hij langer ons in de weg zit. Weg met die profeet. En aan wie moet u dan denken? Een grote legermacht tegenover één persoon. Aan wie moet je dan denken? Wel, hier zie je in veel geschiedenissen van Elisa dat hij een type is van de Heer Jezus. Ook om die ene man werd een grote legermacht van Romeinen en tempelpolitie en Sanhedrin samengebracht met stokken en zwaarden om die ene man te grijpen. En zo zien wij dat ook hier bij deze Ben-Hadad. Hij beseft, ik ga niet de strijd aan tegen die ene man, maar ik ga de strijd aan tegen de God van Israël. En we zullen eens kijken wie winnen zal. En zo laat hij zijn spionnen uitgaan om te zoeken waar de profeet is. En het wordt hem verteld. Hij is in Dothan. Wel, grijp hem en breng hem hier, opdat we hem doden. Ben-Hadad, een man met gesloten ogen voor de almacht en de grootheid van God. Wel een besefver van, maar niet een zien wie hij is. En hij meent in zijn dwaasheid met een groot leger deze ene man wel te kunnen grijpen. Ook al is hij een profeet van Israëls God. En het moet, om het zo te zeggen, wel een bliksemactie geweest zijn. Onaangekondigd, niet opgevallen door wie dan ook. Want zonder verzet wordt de plaats waar de profeet is omsingeld. Dothan. In de nacht zijn ze gekomen en hebben ze de stad omsingeld. Dothan. Als bijbellezer weet u misschien dat er al eerder over die plaats gesproken is. Wie werd daar verkocht als slaaf aan de Midianieten in Dothan? Weten de kinderen misschien wel. Jozef. Nou, het is die vestingsplaats aan de grens waar de profeet zich bevindt en die nu omsingeld wordt. Dothan. En bij het ochtendgloren gaat de knecht van Elisa naar buiten. Waarschijnlijk om wat water te putten om zich te wassen. En als hij dan naar buiten gaat in die vroege morgen, dan ziet hij het. Waarschijnlijk zitten ze op een wat hoger gelegen plaats en hij ziet dat heel de stad omsingeld is. Geen mens kan er in en uit. En hij beseft het direct. Ze hebben het op ons gemunt. Het is uitgekomen dat Elisa steeds weer de plaats en de geheimen van Ben-Hadad heeft verkondigd. En nu? Nu zullen ze ons doden. We zijn zo kwetsbaar. Niemand kan ons helpen. We zijn ten doden opgeschreven. En hij rent naar binnen en je hoort hem roepen in zijn nood. Ach, mijn heer, wat zullen wij doen? De jongen is doodsbang. Want hij ziet dat leger van Ben-Hadad. De stad omsingelt, er is geen ontkomen aan. En grote angst grijpt hem en maakt zich meester van hem. En dat hoor je nu, wat moeten we doen? Er is niets aan te doen. We zijn ten dode opgeschreven. En ook deze jongen heeft gesloten ogen. Ook deze knecht van de profeet ziet niet op Israëls God. Heeft geen kinderlijk vertrouwen op wat we met elkaar gezongen hebben uit Psalm 121. Dat mist deze jongen. Dat kinderlijk vertrouwen dat de Heer hem zal gadeslaan en dat de Heer hem zal bewaren. Gesloten ogen. Dat is onze eerste gedachte. En u begrijpt wel, gemeente. Wat is nou mijn vraag? Wat is nou mijn vraag, meiden? Wat zou ik nou vragen? Wat denk je? Nou, heel eenvoudig. Heb jij nog gesloten ogen? Of zijn jouw ogen open gegaan voor wie God is? Moet je een antwoord opgeven? Vraag ik je eerlijk. Zijn jouw ogen open voor wie God is of niet? Daar komt het op aan in ons leven. Hebben wij geopende ogen of zijn ze nog gesloten? Zien wij nog steeds niet wie God is? De Heilige, de Almachtige, maar ook de getrouwen en de genadigen. Gemeente, dat is de eerste vraag van morgen. Zijn mijn ogen nog gesloten? Weet je wat de fariseeën zeiden tegen de Heer Jezus? Zijn wij dan ook blind? Die hadden niet in de gaten dat ze gesloten ogen hadden. En van nature, kinderen, moet je goed onthouden, dat is misschien een platte uitdrukking, maar ik hoop dat je begrijpt, van nature zijn wij allemaal zo blind als een mol. Zo worden wij geboren. En daarom die vraag, weet je dat? En heb je al leren vragen met Bartimeus, zonen Davids, dat ik ziende mag worden. Gesloten ogen. Ook deze jongen met Benadat. Gesloten ogen. We gaan naar onze tweede gedachte. Geopende ogen. Want als hij dan naar binnen rent en hij roept het uit. Ach, mijn Heer, wat zullen we doen? We zijn ten dode opgeschreven. We zijn omsingeld door een machtig groot leger. Wat vermogen wij? We hebben niet eens een schild en een zwaard om ons te verdedigen. En kijk eens. Daar staat de profeet Elisa. Hij verblikt of verbloost er niet van. Hoor eens wat hij zegt. Jongen, vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Jongen, wij worden omringd door een legioen van engelen. Wij hebben niets te vrezen, want de Heer is bij ons. Vrees niet, want de Heer is aan onze zijde. Je zou het zo mogen zeggen. De profeet, hij zou kunnen instemmen met Psalm 3. En hij zal het tegen die jongen kunnen zeggen. Ik zal niet vrezen. Ik zal vol heldenmoed. Daar mij zijn hand behoedt. Tienduizenden niet vrezen. Schoon ik van alle kant geweldig aangerand. Fel geprangd moog wezen. Dat mag hij weten, omdat hij geopende ogen heeft. De Heer heeft door zijn lieve geest zijn ogen geopend. En hij mag als een kind van God weten, ik zal niet wankelen. Ik zal niet struikelen. Ik zal niet omkomen, want de Heer, hij zal mij behoeden. Rust. Straalt er van deze profeet uit. Vrees niet, jongen. Kan hij hem die rust geven, waar hij zelf in mag delen? Kan hij die rust geven aan die jongen? Kunt u uw kinderen bekeren? Kan ik bewerken dat die meiden een nieuw hart krijgen? Dat kan ik niet bewerken. Ik kan verkondigen wie de Heere is. Ik kan de dienst des Heeren aanprijzen zoals u dat mag doen als vader en moeder. Maar u kunt het ze niet geven. En dat beseft ook Elisa zo goed. Ik kan die jongen niet geven dat hij niet vreest. Ik kan die jongen dat vertrouwen en dat geloof niet schenken, want dat is een gave Gods. En wat gaat Elisa daarom doen? Daarom gaat Elisa bidden voor die jongen. En hij zegt, Heere, wilt u alstublieft zijn ogen openen, Heere? Heere, zegt hij met hoofdletters, heb je toch gezien, hè? Goed meelezen. Heere, open zijn ogen. Heere, met hoofdletters. Dat is de naam. Ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is de naam van de getrouwe verbonds Jehovah. Dat is die God die trouw blijft aan zijn woord en zijn belofte. En tot die Heere wendt hij zich. En hij zegt, Heere, u bent de God van het verbond. Ook deze jongen is een kind van het verbond. Wilt u geven wat ik hem niet geven kan? Wat ik hem aanprijzen kan? Wat ik hem voorhouden kan? Maar wat ik hem niet geven kan? Heere, maar u kunt het en u wilt het en u hebt het beloofd. Daarom, Heere, de getrouwe verbonds Jehovah. En zo smeekt hij, Heere, open zijn ogen. En dan moet je eens kijken thuis als je die Bijbel hebt met kanttekeningen. En als je hem niet hebt, koop hem. Het is een van de beste aanschaffen die je kunt doen, een Bijbel met kanttekeningen. Daar staat zo'n heerlijke uitleg bij. En dan staat er, wat betekent dat? Geef hem met zijn lichamelijke ogen te zien de uiterlijke gestalten waarin uw hemelse heerkrachten verschenen zijn, opdat hij met zijn geestelijke ogen mag gaan begrijpen uw grote macht en aanwezige hulp die gij voor ons bereid hebt. Daar bid je om. Hij vraagt, Heere, dat hij mag zien met deze ogen wat ik zien mag. De engelen die ons omringen. En dat hij dan ook gelovig met geestelijke ogen mag zien. En zo wil de Heere ons bewaren en beschermen. En nou het heerlijke. Als hij dan bidt, geliefden, dan hebben wij te doen met een God die hoort en verhoort. Direct. Ogenblikkelijk hoort de Heer in het gebed en we lezen het. En de Heer opende de ogen van de jongen dat hij zag. En zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Vurige paarden rondom Elisa. De jongen, hij ziet het ook. En hij krijgt als verhoring op het gebed van Elisa. Ook met Elisa geopende ogen. En hij mag zien een vurige wagens. En in dat vuur mag hij zien de aanwezigheid van God. Die ook wel genoemd wordt een verterend vuur. En dan kun je bij vuur ook denken aan de bewaring van de Heere die in de woestijn een vuurkolom was. Om in de nacht zijn volk te bewaren. En zo mag deze jongen zien met ogen des geloofs. De Heere zal ons steeds schade slaan. Omdat hij in gevaar onze ziel voor ramp bewaart. De ogen van de jongen gaan open. God zendt zijn engelen, een hemels legioen om ons te bewaren. En dan wordt het waar wat de dichter zingt in Psalm 34. Des Heeren engelschaart, een onoverwinnelijke hemelwacht, rondom hen die Gods wil betracht. Dus is zij wel bewaard. En jonge mensen, als ik je nou vanmorgen één ding zou mogen meegeven wat je nooit meer vergeet, is dat Gods kinderen dat geheim mogen hebben. Dat God hen nooit begeven en verlaten zal. En dat is het diepe geheim wat je ook zingt in Psalm 23. Al moet ik gaan door het dal van de schaduw des doods. Ik zal niet vrezen, want gij zijt bij mij. Dat is het geheim van al Gods kinderen. Dat ze een vader hebben in de hemel. die ze nooit begeeft en nooit verlaten zal, maar die ze altijd beschermen en bewaren zal. En dan hoef je alleen maar te denken, jonge mensen, aan die drie jongens die niet wilden buigen voor het gouden beeld. En toen gebeurde het dat ze in de oven moesten. Maar wie ging er mee de oven in? God zond zijn engel. Als je het nooit vergeten, als je het ook in deze tijd op moet nemen tegen de wereld en alleen staat, dan is God nabij. Degene die het van hem verwacht, hij begeeft en hij verlaat nooit. Denk maar eens aan Daniel. Die bleef bidden, ondanks dat hij wist, als ik doorga met bidden, dan kom ik in de leeuwenkuil. Maar liever in de leeuwenkuil sterven, dan niet bidden. En als dat je levensgeheim is, jonge mensen, dat je de Heer in alles nodig hebt, en dat je een biddend leven hebt, dan gaat de Heer met je mee, ook de leeuwenkuil in. En dan moeten de leeuwen zwijgen. En zijn ze zo lam als een, zo mak als een schaap. Wil je nog meer voorbeelden uit de Bijbel? Denk dan maar eens aan Paulus en Silas. Die gegezeld worden in de stok. In de gevangenis. En ze zingen God een lof. Want God is nabij. Ook in de gevangenis. Moet je maar eens lezen van vervolgde christenen in Noord-Korea. Vervolgde christenen in China. Lees het maar in de krant. Hoe dat ze ervaren mogen als op vleugelen van arenden gedragen te worden. Dat is toch je geheim, of niet? Als je kind van de Heere mag zijn. Dan moet je dan gaan door de diepte van het verlies. Van de pijn en de smart in dit leven. De Heere zal u steeds gadeslaan. Is er een groter geheim als de Heer je gadeslaat? Je altijd bewaren kan de Almachtige. De getrouwe, de Heere met hoofdletters. En daarom gaan we daar eerst met elkaar van zingen. En wel uit die prachtige Psalm 91. En we gaan zingen uit Psalm 91. En daarvan dat bekende vijfde vers, wat ons vertelt hoe de Heere zijn kinderen bewaart. Ik steun op God mijn toeverlaat, daarom heb ik niets te vrezen. Wie op God vertrouwt, dien deert geen kwaad, u ten zal veilig wezen. Hij zal zijn engelen gebieden dat ze u op de weg bevrijden. Gij zult hen in gevaren zien, voor uw behoudenis strijden. Geloven we het nog, gemeente, wat we gaan zingen? Kom er straks op terug in de toepassing. Maar dit is de waarheid, hoor. Dit is de waarheid, ook al zijn de tijden dat je denkt, waar is de Heere? Misschien denk je dat ook vanmorgen wel. Maar dit is de waarheid voor al Gods kinderen. Liefde gemeente, onze derde gedachte. Opmerkzame ogen. En dat is eigenlijk een woord van toepassing. Want als de Heere je ogen gaat openen, dan krijg je opmerkzame ogen. Dan ga je dingen zien die je nog nooit gezien hebt. En uit deze geschiedenis wil ik u vijf dingen meegeven. Als u door genade opmerkzame ogen gekregen hebt. Want dan gaat het steeds om in deze geschiedenis. En zie, dat is wat de Heilige Geest in deze geschiedenis steeds weer zegt. Zie, zie nou wat er gebeurt in deze geschiedenis. En ik wil u vijf dingen, zo zei ik, daarvan meegeven. Het eerste wat wij moeten zien, waar de Heere op wijst, zijn deze woorden waar wij lezen. En de koning van Syrië voerde krijg tegen Israël. daar is een onophoudelijke strijd tussen het volk van Israël en de omliggende landen. Een strijd die begonnen is, zou je kunnen zeggen, al in het paradijs. En ik zal vijandschap zetten. En steeds lezen wij door de Heilige Schrift heen dat die strijd er voortdurend is. We hoeven ook alleen maar te denken aan Haman, hoe hij plannen beraamt om dat volk van Israël uit te moorden. En dat is voortgegaan, niet alleen vertelt de Bijbel ons dat, maar wie thuis is in de geschiedenis weet dat dat steeds doorgegaan is, de vervolging van het volk der Joden. We hoeven alleen maar te denken aan de vele pogroms in de middeleeuwen. En wie is het niet vergeten? Maar in 1890 was er een pogrom in Rusland waar nog 100.000 Joden zijn vermoord. En hoe staat het op ons netvlies gegrift? De 6 miljoen Joden die vermoord zijn in de Tweede Wereldoorlog. En we zien het op de dag van vandaag dat Hamas de dood gezworen heeft met velen aan het volk van Israël. En we zien het ook vandaag zich op allerlei manieren voltrekken dat het aantal landen dat zich tegen Israël keert steeds meer en meer toeneemt. En straks zal het zijn wat Zacharia zegt, dat al de volken, ook Amerika, zich tegen Israël keren zal. Maar God zal dit volk bewaren. Want het is zijn erfdeel. Het is zijn volk. Hij is de Heere met hoofdletters. Die een verbond met dat volk heeft tot een eeuwigheid. En beloofd heeft dat dit volk eenmaal de Messias zal mogen erkennen. Dat is het eerste wat we in deze geschiedenis mogen leren en zien. Hij bewaart dat volk. En hij zal het thuis brengen. Tegen het woeden van de vorst der duisternis in. Maar die strijd, en dat is het tweede waar onze opmerkzame ogen voor open moeten gaan. Dat is dat die strijd niet alleen is tegen dat uitverkoren volk. Het volk der Joden. Maar dat het ook is tegen de kerk. Zij die Christus toebehoren. Daar gaat de duivel rond als een briesende leeuw. En daar zijn we ook mee begonnen. Hoe hij onze jongeren in de greep heeft met social media. Hoe ze onophoudelijk voortgejaagd worden. En daardoor allerlei middelen aan gebonden worden. Zodat ze er onmogelijk los van kunnen komen. Dat is een ontzettende werkelijkheid. En wat wil de Heer ons nou vanmorgen leren? Wel, dat er maar één weg is, ouders. En dat is het gebed. Heb je het vanmorgen gehoord? Wat doet Elisa? Heer, ik heb maar één vraag. Open toch alstublieft zijn ogen. Zult u elke avond doen. Heere, open de ogen ook van die jongen. Open de ogen van mijn kinderen. Open u ze, want dat kan ik niet, Heere. En dat betekent niet dat we werkloos moeten zijn. We moeten er alles aan doen om ze te waarschuwen. We moeten er alles aan doen als er mogelijkheden zijn om het tegen te gaan. Maar er is maar één middel, lieve mensen. Er is er maar één middel dat werkelijk werkt. En dat is het onophoudelijk bestormen van de hemel. En weet je wat hij zegt? Heren met een hoofdletter. Wat betekent dat? U bent de getrouwen en deze kinderen dragen het zegel van uw verbond, heren. Zijn gedoopte kinderen. En dat is waarop Elisa pleit. U bent toch die getrouwe verbonds, Jehovah, Heere, doet u dan toch wat u beloofd hebt. Ik kan mijn jongen niet meer bereiken. Hij komt zaterdagavond stom dronken thuis en wat ik ook zeg. Hij leeft soms als een beest. Geen ontzag voor meiden. Aangrijpend, heren. Maar ik heb hem hier toch voor u bij dat doopvond gehouden. Heren, open toch zijn ogen. Heren, dat hij ziet dat de wereld voorbij gaat. Met al zijn begeerlijkheden. Heren, open toch zijn ogen voor de heerlijkheid van uw dienst. En de Heren opende de ogen. Hoor je het, gemeente? Hoor je het vanmorgen? Geloof je het ook? Zul je de hemel bestormen voor je kinderen? En zit hier ook een biddende kerkenraad? Heb je ook al meegebeden onder het preken? Heren, open de ogen van die jonge mensen. Zijn jullie biddende ouderlingen die worstelen voor het zielenheil van die kinderen op weg en reis naar de eeuwigheid? Elisa deed het en hij hield aan bij de Heren. Verbonds, Heren, getrouwe Heren, open toch de ogen. Berbes en Bes, is dat jullie gebed? Want je kan misschien wel denken, ik ben oud. Maar je hebt een roeping voor je kinderen en je kleinkinderen. Om gedurig de Heren aan te roepen met Elisa. Heren, open toch hun ogen. En leg nou eens je vinger erbij. En zeg het nou eens tegen de Heren. U bent toch dezelfde Heren. U bent toch dezelfde Heren. U bent toch niet veranderd. U hebt nog het gebed van Elisa verhoord. Hoor dan ook mijn gebed als moeder. Hoor dan ook mijn gebed als ouderling. Hoor mij dan, Heren, want u bent de Heren met hoofdletters. En geweldenaars nemen het koninkrijk met geweld. Klop op de deur van het hart van de Heren. En houd niet op. En zij riepen hem aan als een waterstroom. Onophoudelijk bestorm het hart van de Heren. En roep hem aan die gezegd heeft. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u uithelpen. En uw kinderen zullen mij eren. Zullen we de Heer aan zijn woord houden. En de Heren opende de ogen van die jongen. En hij zag. Is er een grotere vreugde straks. Als de Heere zal laten zien dat hij een hoorder der gebeden is. Is er dan een grotere vreugde. Als je mag zien dat de kinderen geopende ogen krijgen voor Christus. En dat ze hem mogen zien als een zaligmaker. Zou er een heerlijker moment in je leven zijn, als dat je jongen geopende ogen krijgt en Christus mag aanschouwen. We moeten verder, gemeente. Onze derde, opmerkzame ogen. Ik stip het maar heel even aan. Maar geloven wij nog in engelen? Geloven wij nog de werkelijkheid dat God zijn engelen gebieden zal? Dat die ze u bewaren zullen. Zullen we vragen, Heren, mag ik ook geopende ogen krijgen om dat te geloven? Want wij leven in een tijd van de wetenschap en wat we niet zien, dat geloven we niet. Maar ze zijn er, hoor. Ze dat nooit vergeten. Hij zal zijn engelen gebieden, we hebben het vanmorgen gezien. Hij bewaart zijn kerk en we hebben er toch ook van gezongen. Verstrooi hen als de wind het kaf. Gods engelen drijven van mij af. Dat we dat mogen weten met Psalm 121. Hij zal mij bewaren en beschermen. En laat er dan ook dat geloof zijn. Dat hij met ons meegaat. Volk van God, je bent wel bewaard, hoor. Zul je daar nooit aan twijfelen, kind van God? Hij gaat met je mee. ook als je de dood Jordaan door moet. Wat is uw enige troost, beiden in leven en sterven, dat ik het eigendom van Christus ben, maar ook dat ik een vader heb in de hemel, zonder wiens wil niet één haar van mijn hoofd vallen zal. Mag ik het geloven vanmorgen, kind van God? Elisa, hij is het sprekende bewijs vanmorgen. Hoe de Heer zijn kinderen bewaart. Dan ben je wel bewaard in de armen van God. Veilig. Veilig in Jezus' armen. Ben je ook veilig in zijn armen? Ik vroeg het zo even nog. Heb je ogen gekregen om hem te mogen zien? Veilig, veilig aan zijn hart, veilig onder zijn vleugelen. Wat ben je toch gelukkig. Hoe zalig is het volk dat hem toebehoren mag. En tenslotte, steeds weer laat dat ons vast mogen klemmen aan de troon der genade. Bid. Zonder ophouden. Amen.